Goedemorgen, broeders en zusters. Een aantal weken geleden heb ik hier gesproken over het Bijbelboek Spreuken, Spreuken 9. En op suggestie van een van de broeders wilde ik vanochtend met jullie naar Spreuken 8 gaan. En toen ik hier vanochtend naar het Windmolenpark reed, toen twijfelde ik van, zal ik het hele hoofdstuk lezen? 36 versen. Ik denk dat dat niet verstandig is, maar ter inleiding wil ik toch de eerste 11 versen met jullie lezen. Spreuken 8, vanaf vers 1. Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem? Op de spits der hoge plaatsen, aan de weg, ter plaatse waar paden zijn, daar staat zij. Aan de zijde der poorten, voor aan de stad, aan de ingang der deuren roept zij overluid. Tot u, o mannen, roep ik, en mijn stem is tot de mensenkinderen. Gij slechte, verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten, verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. En de opening mijner lippen zou enkel billijkheid zijn. Want mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken, en de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. Al de redenen mijns monds zijn in gerechtigheid. Er is niets verdraaids, noch verkeerds in. Zij zijn alle recht voor degene die verstandig is, en rechtmatig voor degene die wetenschap vinden. Neemt mijn tucht aan, en niet alleen zilver en wetenschap, meer dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken. En voor wie een andere vertaling heeft, zal in vers 11 lezen dat wijsheid beter is dan koralen. Wie een andere vertaling heeft, zal koralen lezen. Bijvoorbeeld de MBG of de Naardense vertaling, wat maar aangeeft dat vertalen vaak een kwestie van interpretatie is van woorden. Hoe het ook zij, Spreuken 11 of Spreuken 8 spreekt over de wijsheid Gods. En zoals ik al zei, een aantal weken geleden mocht ik hier over Spreuken 9 spreken. En dat gaat eigenlijk over dezelfde dingen. Daar staat ook de wijsheid centraal. En ik kan het nu wat kort houden, het Bijbelboek Spreuken, hè, dat gaat dus in principe over de wijsheid Gods. Het Bijbelboek wat grotendeels voortgebracht is door Salomo, die wijze koning. Die koning die bad om wijsheid en die wijsheid ook hoger achtte dan robijnen en dan alles wat de wereld te bieden had. En hij werd wijs en van heinde en verre kwam men om zijn wijsheid te horen. Het Bijbelboek Spreuken bevat onderwijzingen. Onderwijzingen zoals een vader zijn zoon onderwijst. Opdat die zoon zou opgroeien. En spreuken zijn als het ware dus samenvattingen van levenslessen. Van lessen die men tot zich zou nemen. Het wordt ook vertaald met spreekwoord. Daar hebben we toen bij stilgestaan. Het zijn als het ware wetmatigheden. Bepaalde conclusies die men heeft opgedaan in het leven op basis van wat men heeft gezien en waar men vervolgens in kan wandelen, waar men op kan varen. Het zijn bakens in het leven. En daarmee zijn spreuken ook heersende principes dus. Dat woordje spreuk, dat woordje mashal, dat was verwant aan het woordje memshala en dat betekent heerschappij. De spreuken zouden heersen. Het zijn onderwijzingen die in ons hart geplant zouden worden. Het woordje spreuk, dat werd ook vertaald met gelijkenis. En ik verwees toen naar de gelijkenissen van Matteüs 13 bijvoorbeeld. Maar gelijkenissen bevatten verborgenheden aangaande het koninkrijk Gods. Of aangaande het koninkrijk der hemelen, wat per definitie onzichtbaar is. Hemelse dingen. De spreuken bevatten dus ook verborgenheden van het koninkrijk. Het bevat nieuwtestamentische waarheid. Het bevat lessen die gelden in de nieuwe schepping. En die onderwijzingen zouden we tot ons nemen. Wij als gelovigen zouden de spreuken leren verstaan en zodoende ook wijs worden en opgroeien en sterk worden. Vervolgens in Spreuken 8 staat dus die wijsheid, die goddelijke wijsheid, centraal. Want de wijsheid staat hier in Spreuken 8 vers 1 en zij roept en zij spreekt. Zij doet hier in Spreuken 8, dat hebben we net gelezen, een oproep tot een ieder. Tot mannen staat hier, maar er staat gelijk achteraan tot mensenkinderen in vers 4 van Spreuken 8. Zij roept de mensenkinderen op om in te gaan in de stad. En om aan gelijk een bruggetje te slaan, zij roept de mensenkinderen op om in te gaan in het koninkrijk. Want een stad is hetzelfde als een koninkrijk. In ieder geval in oud-testamentische tijd. En zo staat zij daar op het kruispunt, op die wegen, en roept tot een iedere voorbijganger. En dat is ongeveer wat het eerste deel van Spreuken 8 dan beschrijft. Maar het gedeelte wat wij niet gelezen hebben, wat overigens heel bekend is, dat gaat dan vervolgens over de schepping. Over de oorsprong van de wijsheid. Wanneer was die wijsheid er al? En dan worden bepaalde zaken uit Genesis 1 besproken. Over het begin van deze wereld. Maar waar gaat het dan over? Het blijkt dan eigenlijk dat die wijsheid niet alleen hier bij die stad staat, maar dat die wijsheid ook al vroeger aanwezig was toen de Heere deze schepping maakte. En uiteindelijk, om een lang verhaal maar kort te maken, omdat we toch geen tijd hebben om elk vers te bespreken, het tweede gedeelte van Spreuken 8 spreekt eigenlijk over hetzelfde als het eerste gedeelte. Want toen de Heere deze schepping maakte in Genesis 1, het werk van de zeven dagen, toen zag hij niet op het verleden of wat hij op dat moment als een einddoel zag. Nee, hij zag toen op de nieuwe schepping. En vanaf het begin dat God heeft gesproken, roept hij een ieder op om niet te blijven bij het oude, maar om in te gaan in de nieuwe schepping. Om mee te gaan met Noach, de ark in, een nieuwe wereld in. En dat is de oproep van deze wijsheid, maar dat doet God al vanaf het begin dat hij begon met werken. Hij heeft als het ware een plan gemaakt, een wijs plan, een meesterplan. En in dat plan wordt een ieder opgeroepen om gehoor te geven aan de boodschap om in te gaan. En zo gaandeweg de geschiedenis vinden we dus allerlei zaken die dezelfde boodschap uitdragen. We vinden profeten die het volk opriepen om uit te gaan uit het land of uit de stad of uit hun systeem en in te gaan in de rust enzovoort. En we vinden vele voorbijgangers genoemd die hun plaats achterlieten en naar een nieuwe woonplaats gingen. En dat geeft allemaal uitdrukking aan die oproep van de wijsheid. En nou hoor ik u misschien denken van, wij dachten dat die wijsheid hier sprak over de Heer Jezus Christus. Hij die daar genoemd wordt, dat kan toch niemand anders zijn dan hij. Want hij was van eeuwigheid gezalfd geweest. We zullen dat waarschijnlijk nog lezen straks in vers 22 tot en met 30 ongeveer. En dan moet ik u zeggen, nee, daar gaat het niet over. Het gaat niet direct over de Heer Jezus Christus. Want de spreuken bevatten verborgenheden. En de verborgenheden spreken weliswaar over de Heer Jezus Christus, maar hij is het hier niet. En ik denk dat dat goed is om te onthouden. Want Christus, de Heer Jezus, in zijn omwandeling was juist degene die wij hier zouden kunnen identificeren met die zoon die onderdanig is aan zijn vader, die gehoorzaam is aan zijn vader. Hij was juist degene die deze woorden van wijsheid tot zich nam en zich vervolgens liet leiden door deze wijsheid. En vervolgens is hij degene geworden die heerst, die koning is geworden, die stad bezit enzovoorts. Hij was juist degene die deze woorden tot zich nam en vervolgens is de wijsheid Gods in hem geopenbaard. En sinds zijn dood en opstanding kun je inderdaad zeggen dat hij die wijsheid is. Maar dat is hier dus nog niet zo. Net zo goed kun je zeggen dat er bijvoorbeeld in Genesis 1 vers 3 al wordt gesproken over de Heer Jezus Christus, toch? Toen God zei in het begin, daar zij licht in die duistere plaats, dan zegt Paulus, nou dat spreekt over de heerlijkheid van het evangelie van Christus. In 2 Korinthe 4 vers 4 tot en met 6. Daar gaat het over. Maar het was dus nog verborgen. De Heer Jezus Christus. Je kunt hem als het ware vergelijken met die ene man uit die duizend. Uit Prediker 7. Waar Prediker ook op zoek ging naar de wijsheid. En hij zegt, nou ja, die wijsheid, die heb ik niet gevonden. Een sluitreden heb ik niet gevonden. En ik hoop dat jullie weten waar Prediker 7 over gaat. Die sluitreden. Maar hij zegt dan, ik heb wel een man gevonden. En die man die ontkwam, als het ware, aan die schepping. Dus de wijsheid kun je niet beetpakken, maar het krijgt uiteindelijk uitdrukking in de Heer Jezus Christus. En als we dan inderdaad naar het Nieuwe Testament gaan, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1 vers 30, dan staat daar dat Christus ons wijsheid Gods is geworden. Dat hij ons wijsheid van boven is geworden. En ik sla het toch maar eventjes op, want in 1 Korinthe 2 vervolgens wordt er nog iets toegevoegd aan die wijsheid. En dat bevestigt gewoon wat er hier in Spreuken 8, zeg maar, beschreven wordt. Er staat in 1 Korinthe 2. Dat Paulus, in vers 6 bijvoorbeeld, dat hij de wijsheid onder de volmaakte spreekt. En dan zou je af moeten vragen, welke wijsheid spreekt hij dan? Nou, dat is niet een wijsheid van deze wereld. Dat heeft weinig met intellect en intelligentie te maken. Dat heeft weinig te maken met wat wij heden ten dage wetenschap noemen. Dat heeft ook niet te maken met de overste deze wereld die teniet worden. Dus hij spreekt geen aardse, tijdelijke dingen. Maar hij zegt in vers 7, wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Nou, dat zijn de spreuken. En die wijsheid die in Spreuken 8 dus wordt gepersonificeerd als iemand die daar bij de stad staat en de mensenkinderen oproept, dat is de wijsheid die Paulus in concreto nu spreekt tot de gelovigen. En hij roept de gelovigen op, en in dit specifieke geval de Korintiërs, roept hij op om niet te blijven bij de oude dingen, maar om als het ware het nieuwe verbond ook in de praktijk te leven en te wandelen en te leven uit geloof en uit genade. En het kruis achter zich te laten en te zoeken de dingen die boven zijn. Alleen het probleem met deze Korintiërs, dat lezen we dan in 1 Korinthe 3 vanaf vers 1, is dat zij wilden blijven bij de aardse en de vleeselijke dingen. En hij zegt dan van, ja, omdat jullie nog kinderen zijn, omdat jullie nog vleeselijk zijn en zien naar het vlees en onderscheid maken naar het vlees, kan ik niet verder. Ik kan niet verder dan de melk, zegt hij dan. Nou, hij wilde de wijsheid Gods kwijt. Hij wilde die verborgenheden kwijt. En die verborgenheid, staat er in vers 7, die was bedekt. Maar welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld de eeuw was. Dus hij spreekt hier over een wijsheid, over verborgenheden, over een plan, zo u wilt, wat verborgen was voordat de Heer begon aan het maken van deze tegenwoordige wereld. Voordat hij begon aan zijn weg, als het ware. Dat zullen we straks nog lezen. Maar dat sprak al over de tijd van sinds de opstanding. Nou, en kort samengevat, de hele oude schepping die God heeft gemaakt in de 7 dagen spreekt gewoon over de nieuwe schepping. En daarom vinden we zoveel processen terug die spreken over de nieuwe schepping. De voortplanting, het slapen gaan, het opstaan, de bloemetjes en de bijtjes, de vlindertjes en de rupsjes, noem alles maar op. Dat is niet voor niets. Dat ligt al in de schepping. En de hele schepping doet als het ware een oproep aan het schepsel om naar die nieuwe schepping te kijken, om daar naar uit te zien, om daar naartoe te gaan. Niet hier te blijven, want het alles gaat hier voorbij. En we zouden dus die verborgen wijsheid ook vinden in de praktijk. En dat is veel kostelijker dan robijnen inderdaad. Want alles hier gaat voorbij. Maar Paulus predikt dus deze wijsheid Gods. En dan zegt hij in vers 8, welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Nou ja, als je dat letterlijk neemt, dan gaat het over Pilatus en Herodes. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruist hebben. Dus het plan van God met betrekking tot de nieuwe schepping, dat was verborgen. En dat moest ook verborgen blijven. En daarom zijn de spreuken ook verborgen. Want als dat niet zo was, dan zouden de overste deze wereld, en denk dan ook aan de overste deze wereld met, ik geef hem geen hoofdletter, maar je begrijpt wat ik bedoel. Degene die weer achter Pilatus en Herodes staat, de eeuw deze wereld. Ja, de boze. Nou, als hij dat plan gekend had, als hij die verborgenheden doorzien had, dan had hij ervoor gezorgd dat deze oude schepping nooit ten einde zou komen. Dan had hij ervoor gezorgd dat degene die als rechtmatige eigenaar van deze schepping zijn schepping niet op juridische wijze ten einde zou kunnen brengen. Dan had hij gewoon blijven leven als het ware. Dan had hij daar alles voor in het werk gesteld. Dan had hij er een stokje voor proberen te steken. Maar dat was niet zo. En vervolgens heeft de Heer al die overheden en machten in hun hemd gezet. Want waar hij er links in de dood verdween, kwam hij er rechts weer uit. En hij zei, zie je, het is alles nieuw. He? Of, ik heb alle macht in de hemel en op aarde. Hij demonstreert zijn macht nog niet. Maar het tij kan niet meer gekeerd worden. En sindsdien mag de bedekking van de verborgenheid afgehaald worden. En mag het grote plan verkondigd worden. Mag het evangelie verkondigd worden. Mag er verkondigd worden dat alles wat God van den beginne beloofd heeft, dat dat inmiddels vervulling krijgt in de Heer Jezus Christus. En hij is het hoofd, hij is de eersteling. En wij krijgen vervolgens een plaats, zo wij willen, in dat grote plan. Want er is nog een hoop te doen. Want wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, hè? Hebreeën 2. Er volgen nog wat punten op Gods agenda om volledig tot de nieuwe schepping te komen. Maar het kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Nou, het plan waar hierover gesproken wordt, dat was dus verborgen. Nou, en spreuken 8 en spreuken 9 beschrijven als het ware gewoon dat dat plan er al vanaf het begin van de schepping was. Laten we teruggaan naar spreuken 8. En omwille van de tijd, heb ik maar deze samenvatting nu gegeven, maar je kunt spreuken 8 in 4 stukken delen. Het eerste gedeelte, dat zou spreuken 8 vers 1 tot en met 11 zijn. En dat heb ik samengevat als een oproep van de wijsheid. In deze verse roept de wijsheid op. En vervolgens krijg je dan spreuken 8 vers 12 tot 21. En daar maakt de wijsheid zichzelf bekend. Daar gaat het over de identiteit van de wijsheid. Haar kern. En vervolgens spreekt die wijsheid daar over de uitwerking in de schepping. Dus de identiteit van de wijsheid en de uitwerking in de schepping. En dan krijg je vervolgens vers 22 tot 31. En daar gaat het ook over de identiteit, het wezen, maar dan de oorsprong van de wijsheid. En vervolgens niet de uitwerking zozeer in het schepsel, maar de uitwerking bij de schepper, in de schepping. Dus, en dan vanaf vers 32 tot aan het einde krijg je wederom een oproep van de wijsheid. Dus het eerste deel komt overeen met het laatste deel en vers 12 tot 21 komt als het ware overeen met vers 22 tot 31. En daarom zei ik ook in het begin, het eerste gedeelte van spreuken 8 spreekt eigenlijk niet over iets anders dan het tweede gedeelte. Alleen het tweede gedeelte brengt het, zeg maar, naar een hoger niveau, naar het grote plaatje van de hele schepping. En het eerste gedeelte zou je kunnen zien als een oproep aan het individuele mensenkind, aan de mens in het bijzonder. Maar het is dus iets wat in heel de schepping aanwezig is. Dat grote plan en die oproep van de wijsheid. Wat doet die wijsheid dan? Eventjes kort door wat versen heen. In het eerste vers van Spreuken 8, daar vinden we wat de wijsheid doet. Nou, zij roept dus op. Ik ga zelf ook even terug. Spreken. Zij roept op aan een ieder. Zij verheft als het ware haar stem. En deze zinnetjes in vers 1 moet je onder elkaar zetten. En dan komt de wijsheid overeen met de verstandigheid. Hè. En roepen is het verheffen van de stem. En dat is eigenlijk iets wat we in het hele Bijbelboek Spreuken terugvinden. Deze wijsheid die bijvoorbeeld aan de straten staat en roept. Zij roept daar overluid. En ook in Spreuken 9 vinden we dat de wijsheid een bepaalde oproep doet. Want daar staat, komt herwaarts in Spreuken 9, vers 4 bijvoorbeeld. Komt herwaarts, wie is slecht? En tot de verstandeloze zegt zij, komt en eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Dus de wijsheid roept op. De wijsheid spreekt. En daarmee is de wijsheid een uitbeelding van het woord van God. Net gebruikte ik termen als het plan van God en verborgenheden enzovoorts. Maar als je het heel concreet, heel compact wilt samenvatten, dan is de wijsheid niets anders dan het woord van God. En woord, dat werkt uit. Woord, dat zou gesproken worden en dat komt vervolgens binnen. En dat werkt uit. Dat kan op een laag niveau zijn. Bij ons, op het moment dat iemand wat tegen ons zegt, dan komt dat binnen en dan kun je daar wat mee doen. En soms wordt er wat mee gedaan zonder dat je dat eigenlijk wilt. Want woorden werken, woorden zijn kracht. Nou, en hier roept de wijsheid haar woorden. En dat zijn dus wijze woorden, verstandige woorden. En waar doet ze dat dan? Dat staat in vers 2 en vers 3. Op de spits der hoge plaatsen, aan de weg, of ter plaatse waar paden zijn. Daar staat zij. Dus zij staat op een hoge plaats. Zij roept vanuit de hoogte. En zij roept als het ware tot de hoogte. En zij staat dan aan de weg. Op de plaats waar de wegen van verschillende mensen kruisen. De plaats waar paden zijn, staat zij. Dus zij staat als het ware op die kruispaden van ons leven. En daar hebben wij allerlei voorbijgangers. Wij als mensen die in deze wereld langskomen en reizend zijn. En de vraag is maar of wij reizend zijn naar die stad. De vraag is maar of wij onszelf als zwervers beschouwen. Toch? Want de meeste, niet onder ons, maar de meeste mensen beschouwen dit helemaal niet als een tijdelijke woonplaats. Of laat staan een woonplaats. Zij beschouwen dit als een einddoel. Iets wat ze zo lang mogelijk in stand moeten houden. En op het moment dat ze erachter komen dat ze zelf niet kunnen blijven, moeten ze hun stempel zodanig in deze wereld drukken dat ze tot in lengte van jaren herinnerd zullen worden. Dat is ongeveer wat de mens doet. Maar de mens is een voorbijganger, de mens is tijdelijk. En zo heeft een ieder mens, als die tijd van leven heeft in ieder geval, bepaalde kruispunten in zijn of haar leven. En de kans is groot. Nou ja, als ik Gods woord mag geloven, is de kans 100% dat die wijsheid een keer langskomt. Op een of andere wijze. En in Romeinen 3 staat dat er niemand is die God zoekt. Maar hier staat dat de wijsheid het mensenkind zoekt. Dat de wijsheid degene is die haar hand als het ware uitstrekt. Haar mond open doet en roept. En zij roept dan verstandige woorden vanaf die hoge plaatsen. Vanaf die weg. En dat doet zij aan de zijde der poorten, voor aan de stad. Als je vers 34, volgens mij is het vers 34, bekijkt, dan zul je later zien dat het niet zomaar een stad is, maar dat het haar stad is. Dus de wijsheid staat als het ware voor haar stad. En er is dus een weg die leidt tot haar stad, en een stad is een koninkrijk. De wijsheid is het woord van God. Dus waar spreekt deze weg over? Over de weg die zou moeten leiden tot in het koninkrijk. En de wijsheid roept een ieder op om in te gaan in het koninkrijk. Om in te gaan in de nieuwe schepping. Of, wat dacht u van de weg naar de boom des levens? De weg die afgesloten was. Daar werden cherubim voorgezet, hè, met een zwaard. En de weg was sinds Adam en Eva afgesloten. Maar was dat de bedoeling? Geen zins. De bedoeling was dat die weg ooit weer open zou zijn. Dat de toegang tot die boom des levens ooit weer vrij zou zijn. En sinds de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus is die weg ook vrij. En zo sterk zelfs dat de Heer zelf zegt in Johannes 14, hè, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de levende ware weg. Hij is die weg. En waar leidt die weg toe? Tot in het koninkrijk. Of, Hebreeën, tot in het binnenste heiligdom. Die weg. Toch? Die verse en levende weg die hij heeft ingewijd door zijn bloed, door zijn eigen leven. Nou, die weg, daar wordt hierover gesproken. Ja, als je dat zo leest, dan zie je dat dus niet. Het is verborgen. En we zouden met het licht van het Nieuwe Testament moeten schijnen op deze zaken die ogenschijnlijk, volgens vele sprookjes zijn of onderwijzingen waar je verder in de praktijk niet zoveel mee kunt, want die wijsheid die staat eraan, die stad. En dan probeer je een ethische les te trekken uit wat je hier leest. Nou, dan moet je de geschiedkundige boeken eens lezen, dan moet je 2 Samuel eens lezen. He? Daar heb je namelijk ook een wijze vrouw. Seba, zegt iemand dat wat? In 2 Samuel 22, daar heb je een wijze vrouw. David was tot koning gezalfd. David was ook vervolgens geaccepteerd. Maar er was een opstandeling en dat was Seba. En hij stond op tegen David. En vervolgens ging Davids krijgsheer, Joab, ging achter hem aan. En deze Seba verstopte zich in een stad. Maar daar was een wijze vrouw in die stad. Een vrouw die veel wijsheid had. En die zei tegen Joab van, wat kom je doen bij onze stad? Toen zei Joab, nou ik ben op zoek naar Seba. Ik kom hier niet om te vechten, maar geef me Seba. En deze wijze vrouw zegt, nou wacht maar even. Ik gooi zijn hoofd wel over de muur. Ja, als je daar ethische lessen uit wilt trekken, dan wordt het een lastig verhaal. En als je niets anders hebt, dan moet je vervolgens dus tot bepaalde theorieën komen dat je de Bijbel alleen maar in de cultuurhistorische context moet lezen en in de tijd waarin het geschreven is, enzovoorts. En dan kun je vervolgens niet zo heel veel meer met je woord. Nee, we zouden leren, waar gaat het over? Wat betekent het? Wat zit er achter die ogenschijnlijk harteloze of onethische geschiedenissen? Waarvan je je dan kan afvragen of dat in andere tijden ook zo was. Ze zullen van onze tijd ook het een en ander denken als ze vooruit konden kijken. Ja, de vraag is gewoon, waar gaat het over? Gaat het over ons? Of zoals die kamerling vroeg, gaat het over Elia of over wie gaat het? Nou, en voor ons als nieuwtestamentische gelovigen zou dat niet zo heel erg moeilijk moeten zijn. Uiteindelijk gaat het over de Heer Jezus Christus, ja. Maar hij was verborgen. Maar er werd wel over hem gesproken. En zo kun je ook zeggen, de wet van Mozes, daar lees je niks over van de Heer Jezus Christus in letterlijke woorden. Ja, er zou een profeet komen enzovoort. Maar wij weten dat het een schaduw is van toekomende goederen. En komend vanuit het Nieuwe Testament weten we toch dat het wel degelijk spreekt over het ene offer bijvoorbeeld wat Christus bracht in zijn opstanding enzovoort. Maar die zaken waren dus verborgen. Nou en hier in Spreuken 8 vinden we dus ook een plaatje wat verborgenheid naar voren brengt. Het is een gelijkenis dus als het ware. En zo heeft de Bijbel dus heel veel gelijkenissen eigenlijk. Veel meer dan je ogenschijnlijk zou denken. Veel meer dan in het Nieuwe Testament en misschien in Richteren nog ergens en nog ergens anders naar voren komt. Het hele boek Spreuken zijn gelijkenissen, bevat gelijkenissen. Nou, en deze vrouw staat dus, of deze wijsheid staat dus aan de zijde der poorten. Want aan de poort wordt geregeerd en aan de poort wordt besloten of iemand naar binnen mag of naar buiten kan. En vervolgens staat ze aan de deur en zij roept als het ware om in te gaan. Ga door deze poort. Ga door de enge poort. Matthäus 7 vers 13 en 14. Gaat in. Want de weg is smal, hè, die tot het leven leidt. Er zijn er niet veel die luisteren, maar de wijsheid roept. Nou, het is hetzelfde plaatje als het ware in Matthäus 7 met die brede en die smalle weg. En daar wordt men ook opgeroepen om in te gaan door die enge poort, door de deur, op de smalle weg. Maar het is wel de weg die tot het leven leidt. En we hebben die verse hier niet gelezen, maar aan het eind van Spreuken 8 staat ook wie dat doet. In vers 35, die zal mij vinden. En die vindt dus het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Maar degene die dat weigeren en dus tegen mij zondigt, de ongelovige, die doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten hebben de dood lief. Nou, dat is die brede weg. Dus het is precies hetzelfde plaatje. Een oproep om in te gaan. Maar weet je, als je Matteüs 7 leest, dan weet je dat het over het nieuwe verbond gaat. Over het koninkrijk, over het evangelie, over de nieuwe schepping. Maar dat is het hoogste niveau. En daar gaat het hier dus ook over. En zij roept dan tot u, o mannen, en dat komt overeen met de mensenkinderen. De wijsheid komt voort, het woord van God komt voort uit God en staat vrouwelijk ten opzichte van God en roept tot de mensenkinderen. En wij zouden ons vervolgens omhullen in die wijsheid, zoals het volk Israël zich liet omhullen en leiden door die wolkkolom, door dat licht van boven. En deze mannen zijn ook slechten, staat er in vers 5. Namelijk degene die zouden moeten bekeren. Het is een oproep tot bekering. En zij zouden kloekzinnigheid verstaan. En dan staat er, gij zotten verstaat met het hart. Dus die wijsheid die predikt een hartelijke boodschap. Een boodschap die niet op het vlees zou worden gelegd, maar in het hart zou moeten worden geplant. En men zou van het hart bekeerd moeten worden. Dat is de boodschap van deze wijsheid. En dat doet zij dus vanuit die stad, aan de poort van de stad. Nou, en dan vervolgens wordt er uiteengezet wat voor woorden dat zijn. En dat blijken dan woorden te zijn die billijk zijn. Vorstelijke dingen, vers 6. Woord van waarheid, vers 7. Maar wij kennen toch het woord der waarheid. Ja, dan kun je zeggen, dat is gewoon de Bijbel. Dat is inderdaad zo. Maar waar gaat het over? Het woord spreekt over het nieuwe verbond, over wat de Heer zou doen. Die woorden, dat zijn woorden van waarheid. De Heer bewandelt een weg. De Heer heeft een plan. De Heer voert een werk uit. Nou, en die woorden, die worden verkondigd. En daar zou een ieder gehoor aan geven. Nou, dat zijn woorden van waarheid dus. En daartegenover staat dat goddeloosheid haar lippen een gruwel is. Dus het is een zwart-witte boodschap. Er is geen tussenweg als het ware. En vervolgens zijn het woorden van gerechtigheid, vers 8. Het zijn rechte woorden dus. Er is dus niets verdraaids of nog verkeerds in. En wat werd er gezegd van het Joodse volk levend onder de wet? Degene die dachten door het doen van geboden zichzelf gerechtigheid te kunnen aankopen, is het eigenlijk. Hè? Je koopt het dan als het ware, je werkt ervoor, je verdient het als het ware. Nou, de Heer zei, word behouden van dit krom en verdraaid geslacht, toch? Nou, dat doe je dus door die rechte woorden tot je te nemen, door de waarheid in je hart te laten planten. Nou, in die woorden, daar staat dan in vers 9, zijn alle recht voor degene die verstandig is. Want de rechtvaardige zou uit het geloof leven. De rechtvaardige, die zou die rechte woorden tot zich nemen en die zou zich daarin verblijden. En die woorden zijn rechtmatig voor degene die wetenschap vinden. En dan vers 10, neemt mijn tucht aan en niet zilver en wetenschap. Nou, die tucht, dat kennen we ook, hè. In spreuken komt dit vele malen voor en dan denken we, oeh, wat gruwelijk. En een aantal jaren geleden was er iemand die blijkbaar niet zo goed wist wat hij daarmee aan moest. Dus die ging dat letterlijk toepassen. En toen, volgens mij werden zijn kinderen toen nog uit huis gehaald. Dat was wel grappig, want die man was voorganger en die gemeenschap waar hij voor ging, dat heette de Kerk voor Jou. Gods kerk voor jou. En de gelovigen daar mochten bepalen dus wat er gebeurde. Welk woord er gebracht zou worden. Want de mens stond daar centraal. Het was God voor jou. Ja. Maar als wij het woord van God verdraaien, dan houd je zo'n woord over. Dan blijkt niet de wijsheid centraal te staan, maar dan komen wij centraal te staan. En dat zouden we vermijden. Het gaat niet over ons. Wij staan niet centraal, hoe graag de mens dat ook zou willen. De kroon op de schepping, de kroon der schepping. Nee, de Heer Jezus Christus staat centraal. De uitwerking van de wijsheid staat centraal. En voor zover wij ons onderwerpen aan die wijsheid, of nieuwtestamentisch, voor zover wij in Christus zijn, heeft de Heer ook ons centraal gezet. En hebben wij een deel in dat plan. En dat is de volgorde en niet andersom. Dus wij zouden zijn tucht aannemen. Wij zouden ons onderwerpen aan hem die hoger is. En zo staat er in Hebreeën 12 bijvoorbeeld, dat nadat de Heer Jezus Christus zich heeft onderworpen aan deze tucht, want dat heeft hij, met smekingen en bedingen enzovoorts, Hebreeën 5. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd in hetgeen hij heeft geleden. Zouden wij ook vervolgens, nu wij kinderen God zijn, opgevoed worden door de Vader, onderwezen worden. Maar Hebreeën 12 leert dat we dat niet op de manier van Esau zouden doen. Toch, die een hoereerder was. Esau, die model staat voor degene die willen blijven bij het oude. Die de aardse rode dingen zoeken. Toch, die zich voeden met de aardse dingen. Wij zouden ons laten voeden door de dingen van het nieuwe verbond. Door de genade, enzovoorts. Nou, die tucht zouden wij aannemen. En dat brengt het een en ander met zich mee. Maar in Hebreeën 12, ik weet niet precies welk vers het is, maar daar staat dat hoewel het geen zaak van vreugde is, die opvoeding, die tucht, zal het daarna een vreedzame vrucht der gerechtigheid voortbrengen. Nou, dat is de tucht, de werking, de opvoeding van de Vader middels de wijsheid. En dat is beter dan zilver en wetenschap, aardse wetenschap, en meer dan het uitgelezen en uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken. Ja, en zo was dus Salomo ook degene die de wijsheid hoger achtte dan die aardse rijkdom. Maar omdat hij dat deed, kreeg hij die aardse dingen er wel bij. Niet dat dat een garantie is, maar de volgorde was juist. De Heer gaf hem als het ware alles wat nodig was om een godzalig leven te leiden. En zo worden wij ook voorzien met alles wat nodig is voor de godzaligheid. 2 Petrus 1 vers 3 of Efeze 1, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, dat is niet zonder reden. Want Efeze 4 vers 1 leert dat wij, nu wij gezegend zijn en nu wij in Christus zijn, vervolgens ook zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dus wij worden als het ware toegerust. Wij worden voorzien met alles wat nodig is om zo'n godzalig leven te leiden. Dat is de werking van de wijsheid. Maar waar wij mee toegerust worden, zijn geestelijke dingen die veel hoger zijn dan aardse dingen. Je ziet het niet, je kan het niet kopen in de winkel, maar het maakt ons wel sterk. Het is dus veel meer dan robijnen. En dat woordje robijn, of dat er nou wel of niet staat, als je kijkt naar het Hebreeuws daarachter, dan heeft het te maken met iets wat verschijnt, iets wat schijnt. Iets wat afschijnsel geeft. En of dat nou koraal is of robijn of iets anders, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om de zienlijke, de tijdelijke, de aardse dingen. Nou, dat is voor de mens niet makkelijk, want de mens ziet aan wat voor oog is. Toch? Wij zouden zien wat verborgen is, maar door het woord wordt geopenbaard. Wij zouden ons laten belichten met zijn heerlijkheid in ons hart. En vervolgens zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, de verzen daarna, vanaf vers 12, gaan dan over de identiteit van de wijsheid. Wie is de wijsheid? Nou, dan staat er dat zij woont bij de kloekzinnigheid. En dat zij kennis vindt van alle bedachtzaamheid, dus dat zij wijs wordt door het denken, door het redeneren. En vervolgens staat er dan, de vreze des Heren is te haten het kwade, de hoovaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. En ik haat ook de mond der verkeerdheden, maar raad en het wezen zijn het mijne. Ik ben het verstand, mijne is de sterkte. En hier staan die zelfstandig naamwoorden in mijn Bijbel met een hoofdletter. Dat mag. Maar pas nadat wij weten dat de Heer Jezus Christus gesteld is tot wijsheid Gods, is dat zo. Al kennen wij in bijvoorbeeld Jesaja een naam van de Heer, en dat is raad. toch? Sterke raad, enzovoort. Maar hij maakt zich hier bekend. Hij krijgt als het ware namen. En dan staat er hoe de wijsheid vervolgens werkt in het schepsel. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. En door mij heersen de heersers en de prinsen en al de rechters der aarde. En ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Nou, het is maar de vraag of de wijsheid in alle koningen en heersers van deze wereld heerst. Maar als je weet waar deze wijsheid werkelijk over spreekt, dan is het weer wel zo. Voor zover wij deel krijgen aan het koninkrijk, aan de stad van deze wijsheid, dan heerst die wijsheid. En daarin, in dat koninkrijk, zouden wij heersen. Want wij als gelovigen in deze bedeling zijn gezet tot koningen en priesters. Mits wij ons laten opvoeden door de wijsheid, zouden we dan ook in de praktijk heersen. En ook het volk Israël, wat in de toekomst tot geloof zou komen, zal komen, zal gedurende de 1000 jaren heersen als koningen en priesters. Zij zouden hun taak op zich nemen. Wat zij in het verleden verzuimden, zullen zij alsnog doen. Dus dat gaat allemaal door die wijsheid. Maar of dat hier in deze wereld is, nou, ik denk het eigenlijk niet. Wat de Heer wel doet, is zorgen dat de geschiedenis haar loop heeft, haar beloop heeft. En dat de geschiedenis uitmondt in de nieuwe schepping. En zo is het ook in ons leven als gelovigen maar de vraag of de Heer de hand heeft in alles wat wij meemaken. Je hoort dan wel eens, de Heer heeft een plan met jouw leven. Vorige week mocht ik daarover spreken, op een andere plaats. En dan is het vervolgens de taak van de gelovige om het plan te ontrafelen met zijn of haar leven en de blauwdruk te vinden. En dan kun je boeken overlezen en 40 dagen op zoek gaan en vervolgens weet je het. Rick Warren. Maar de vraag is maar of de Heer een plan heeft met jou of mijn leven. Wat wij wel lezen is dat de Heer een plan heeft met deze schepping. Dat hij van een oude schepping een nieuwe maakt. En we lezen ook dat hij een plan heeft met zijn zoon. En we lezen ook letterlijk dat de Heer een plan heeft met degene die in zijn zoon zijn. Namelijk de gemeente van Christus, zijn lichaam. Die voorbestemd was voor de nederwerping der wereld. Of voor de tijden der eeuwen. Verschillende plaatsen wordt er over het voornemen Gods gesproken. Maar of er een persoonlijk plan is, nou, wat de Heer beloofd heeft is, als wij ons onderwerpen aan zijn plan, dan zal hij ons leiden tot de zoonstelling. Dan zal hij ons leiden in het koninkrijk. Dan zullen wij met hem heersen. Dan zullen wij verheerlijkt worden. Dat is wat hij ons belooft. Dus naarmate wij ons onderwerpen aan zijn plan, heeft hij ook een plan met ons. Maar niet andersom. Dan ben je gewoon een voorbijganger. Ja, en dat roept dus verantwoordelijkheid op. Dat je zelf een keuze maakt. Onderwerp ik me hieraan of niet? Zeg ik ja of zeg ik nee? En het is makkelijk om vanuit de luie stoel ja te zeggen. Dat weet de Heer ook. En daarom is hij de vader die opvoedt. Je loopt er vanzelf wel een keer tegenaan in het echte leven. Wanneer het niet uitkomt. Dan. Want het zou het wezen raken. Het zou ter harte genomen worden. En niet alleen ter oren. Dus dat komt vanzelf goed. En degene die echt willen, nou dan komt het vanzelf naar buiten. En dat gaat een ander niks aan. Zo gaat het gewoon. Het is een kwestie van leven. Het heeft niks te maken met een automatisme of ja, iets wat we maar gewend zijn. Het leven, daar gaat het om. En die boodschap zouden we ter harte nemen. Nou, en deze wijsheid maakt zich hier bekend dus. En vervolgens zegt zij dan, ik heb lief die mij lief hebben, vers 17, en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Nou, Salomo deed dat. Dat zegt hij in ieder geval in Prediker 12, vers 1. Hè? Dat is namelijk zijn conclusie van dat boek als het ware. Toch? Dat we de schepper vroeg zouden zoeken. Dat we vroeg zouden leren wie wij zijn. Eigenlijk wie hij is en vervolgens wie wij dan zijn. Maar het was ook de Heer zelf die dat deed. Hè? Vanaf zijn kinderjaren inderdaad, tijdens zijn omwandeling. Maar ik doel eigenlijk op Hebreeën 10, dat er staat dat in zijn opstanding hij zichzelf gelijk offerde met zijn hele hebben en houden, met zijn hele lichaam. En dan staat er, in het begin des boeks is van mij geschreven. En het eerste wat hij dus deed in zijn opstanding, was de Heere zoeken. Vroeg. Dat is wat hij deed. En ook wij zouden de Heer zo vroeg mogelijk zoeken. Wanneer wij nog jong en vormbaar zijn. Wanneer ons hart nog gekneed kan worden. Want wij zijn een vat, een aarden vat wat gevuld moet worden. Maar naarmate de jaren vorderen, hardt dat vat wel uit. Op een gegeven moment, dan is je persoonlijkheid uitgekristalliseerd. En ik zeg niet dat oude mensen niet meer tot geloof kunnen komen, want dat is absoluut niet waar. Maar ze houden niet van verandering. Toch? En als je jong bent, ja, dan kun je er nog wat in stoppen. Dat is toch de Bijbelse leer, dat we zo vroeg mogelijk met die geestelijke waarheden in contact worden gebracht. Want dan vormt het je. Dan kun je de snelle groeispurt nog meemaken, als het ware. Nou, en hier zegt de wijsheid hetzelfde dus. Rijkdom en eer is bij mij duurachtig, goed en gerechtigheid. En mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud. En mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Nou, dat komt weer overeen met vers 11 met die robijnen. En ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid in het midden van de paden des rechts. Dus de paden in die stad. Opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is en ik zal hun schatkameren vervullen. Nou, de uitwerking van de wijsheid in de gelovige is dat die rijk wordt. Dat die voorzien wordt van schatten. En zo kennen wij het woord in Colossenzen 2 vers 3, waarin staat dat wij zouden zoeken, in hoofdstuk 3, dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Maar in Colossenzen 2 vers 3 staat dat in Christus alle schatten der wijsheid verborgen zijn. Dat wij zouden zoeken wat die schatten zijn. Of 1 Korinthe, wij zouden leren wat ons in Christus geschonken is. Daar zouden we achter komen. Want als we dat weten, dan kunnen we daarmee handelen. Dan kunnen we daarin wandelen. Of met andere woorden, Paulus in Efeze 1... Wij zouden die geest der wijsheid en des verstands ontvangen, Efeze 1 vanaf vers 15, om zodoende verlicht te worden. Om verlichte ogen des verstands te krijgen, opdat, en dan mijn woorden samengevat, opdat wij zouden leren wie hij is, namelijk wat zijn positie is, wat zijn werk is, wat zijn toekomstverwachting is, opdat wij vervolgens ook zouden leren wie wij in hem geworden zijn, welk werk wij in hem zouden doen als zijn lichaam en vervolgens wat onze toekomstverwachting is. Nou, dat zouden we leren. Maar dan zijn wij met hem gezegend en zouden wij dus ook met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Colossenzen 3 vers 4. En dat wordt hier dus ook gezegd. Wij zouden vol van die schatten zijn. En ook persoonlijk zouden wij dus vervuld worden met die geestelijke schatten. Dat is toch heerlijk als gelovige. Ook al heb je geen geld of goed, zoals we zongen. Als het woord rijkelijk aanwezig is in je hart, ja, wat zou een mens mij doen, staat er dan. Hè? Wat kan mij nog gebeuren dan? Want je raakt verbonden meer en meer met de levensader, met de schepper van hemel en aarde. Dus ja, dat is wat het doel is van het woord. Eenheid, gemeenschap, verstrengeling, nieuw leven wat niet meer eindigt. En vervolgens, ik moet toch doorgaan nu. Komen we in het derde gedeelte. En dan gaat het over de oorsprong van de wijsheid. Ik kijk eventjes naar de klok gelijk. En ik zou deze verse geweld aandoen als ik er heel snel doorheen ga. Dus ja, ik zal een aantal versen aanstippen. Maar waar het over gaat is dat deze wijsheid dus een oproep doet aan een ieder om in te gaan in die stad. Maar nu, hier wordt er ineens over de oorsprong van de wijsheid gesproken, namelijk over het begin, over de schepping, over grote zaken. Maar u zou moeten begrijpen dat het niet ineens over iets anders gaat. Hier wordt gewoon gezegd dat die wijsheid, dat plan van God met betrekking tot de nieuwe schepping, dat dat al gemaakt was voordat de Heer aan de werken van de zeven dagen begon. Want er staat bijvoorbeeld in vers 22, de Heere bezat mij in het beginsel van zijn weg. Dus voordat de Heer aan zijn weg begon, nou we hebben de weg net al gezien in vers 2 en zo, waar leidde die weg naartoe? Naar de nieuwe schepping. De stad in, het koninkrijk in, naar het nieuwe verbond, tot de boom des levens, het binnenste heiligdom, die weg. Voordat de Heer aan die weg begon, bezat hij die wijsheid al. Dus voordat hij zijn weg begon, dacht hij na, bedacht hij zijn plan en stippelde zijn route uit. Dat is wat hier staat. God heeft een plan gemaakt. Hij rommelt niet wat aan in de schepping. Nee, hij voert zijn plannen uit. Hij voert de werken uit naar de raad van zijn wil. Dus voordat hij zijn werk begon, staat hier in vers 22, van toen aan. Toen was die wijsheid er al. Of met andere woorden, voordat hij begon, maakte hij een plan. En dan staat er, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. Van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ja. En dan gaat het dus niet ineens over de leer van de drie eenheid. En ik weet dat je dit vers dan nodig hebt. Maar het gaat erover dat die wijsheid al aanwezig was vanaf het begin. Vanaf de aanvang. Of van eeuwigheid. En dat wordt bijvoorbeeld in 2 Petrus 3 van overlang genoemd. Van voor deze dagen van Genesis 1. Toen was dat plan er al. Van de oudheden der aarde aan. In de Naardense vertaling staat dan van de voortijden der aarde. Voordat hij aan zijn werk begon, was hij er al. En je kunt dan zeggen, ja dat is Genesis 1 vers 1, in den beginnen. Absoluut het begin. Maar het wordt later gespecificeerd in de versen die hierna beschreven staan. Want wanneer was die wijsheid er dan? Nou, in vers 24 staat er, ik was geboren als de afgronden nog niet waren. Nou, en dat woordje afgronden, dat is het Hebreeuwse tehom. En dat komt voor in Genesis 1 vers 2. Dat is die afgronden, die wateren die daar de aarde bedekten. Voordat de Heer die wateren, als het ware, de aarde liet bedekken, de sluizen opende, waardoor de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd, toen was zij al geboren, die wijsheid. En dat woordje geboren, dat is een geboorte door lijden heen, door moeite en pijn heen baren. Zo wordt het op andere plaatsen vertaald. Het heeft met lijden te maken. En dat, ja, helaas kan ik daar niet op ingaan nu, maar het plan heeft een bepaalde aanleiding. En het was helemaal geen bedoeling aanvankelijk om een nieuwe schepping te maken. Want waarom zou je een plan voor een nieuwe schepping maken als de oude schepping perfect is, voldoet is enzovoort? Het gaat er niet om dat de Heer voor Genesis 1 vers 1 al een plan maakt voor de nieuwe schepping. Waarom maakt hij die tegenwoordige dan? En dan filosofeert men, ja, God wist al dat de mens ging zondigen. Maar in zijn liefde heeft hij voorzien in een uitweg. Hij had het dan gelijk goed gedaan, toch? Nee, er is iets gebeurd daar. Het gaat dus niet over Genesis 1 vers 1, het gaat hier over Genesis 1 vers 2. Toen was de wijsheid geboren, voordat die afgrond verscheen. Voordat die wateren de aarde bedekten. Voordat die fonteinen vol werden met water, rijk van water werden. En dan vers 25. Voordat de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Maar wanneer werden die bergen ingevest? Dan ben je echt op de derde dag in Genesis 1. Toen die wateren weken en het droge gezien werd. En in vers 26. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. En dan zegt men, zie je wel aarde. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Maar dit woordje aarde, lees het zelf maar na in een elektronische Bijbel, dat is gewoon het woordje erets. Of erets. En dat is ook land. Je bent hier gewoon op de derde dag. Dat land had hij nog niet gemaakt. Nog de velden die toen voortkwamen uit het land, die grasscheutjes enzovoort, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Het stof der aarde waaruit Adam geformeerd werd. Het stof der aarde waarvan gezegd wordt in Genesis 3, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Daar gaat het over. Het werk van de zeven dagen. En vervolgens vers 27, toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Nou, waar ben je dan? De tweede dag. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Toen hij dat uitspansel maakte, en dat woordje cirkel, dat wordt ergens anders weer vertaald met kloot. Rond. En ja, dan zegt men dat is dus een platte schijf en vervolgens een cirkel en dat is dan een soort koepel. En het Bijbels wereldbeeld, dat is een platte aarde met een koepel erover. Nou, daar geloven wij niet in, dus wij laten de letterlijke interpretatie van de Bijbel los. En vervolgens leggen wij daar de wetenschappelijke interpretatie overheen. Dat is wat er tegenwoordig gebeurt. Maar ja, je kunt er lang en kort over discussiëren. Een cirkel kan in twee dimensies bestaan, dan is het een platte schijf inderdaad. Maar wat is een 3D-cirkel? Dat is ook een cirkel. Een bol, inderdaad. Nou, en daar gaat het hier over. Dat uitspansel wat hij uitspande. En je kunt er kort en lang over discussiëren, maar als de Bijbel al een wereldbeeld leert, en ik zeg het heel stellig, dan is het een holle schepping waarin God centraal staat. Of je daarin gelooft of niet, dat maakt mij niet uit. Het zijn maar modellen en je kunt er zelfs een piramidevormige schepping van maken. Je kunt alles in elkaar omrekenen. Maar in de Bijbel staat God centraal. Hij is de kern. Als je naar boven gaat, dan kom je bij hem terecht. En als je naar buiten treedt, dan kom je in de buitenste duisternis terecht. Als er al een model is, dan is het een schepping waarin hij centraal staat. En hij beschrijft hier een cirkel over het vlakke van de afgrond. Hij spant zijn uitspansel uit en het einde van dat uitspansel is de aarde. Er wordt nergens in de Bijbel gesproken over een universum dat geschapen werd, waarin dan eens zo'n stipje de aarde is. God schiep de hemel en de aarde, meer niet. En alles doet hij daar vervolgens in. Dat is zijn schepping en daarin doet hij zijn werk. Nou, en vervolgens dan komen we in vers 28. Toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij de zee haar perk zette. Dus dan ben je nog steeds op de tweede dag, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde. Er wordt dus het een en ander in stand gezet. Maar let nog even op. Dit is niet anders dan de uitwerking van de wijsheid. Dus die dagen in Genesis 1 zijn gewoon de beschrijving van de wijsheid, van het plan van God met betrekking tot de nieuwe schepping. En ja, het is echt niet makkelijk om te vatten. Daarom herhaal ik het zo vaak. Maar elke dag beschrijft dus een onderdeel, niet van de oude schepping, maar van de nieuwe schepping. Hoe God van een oude tot een nieuwe komt. Daar gaat het eigenlijk over. En dan leven wij wel in die oude schepping. Hij maakte het toen wel, maar het spreekt over het nieuwe. Daar dacht hij aan. En dat vereist dus het geloof waartoe de wijsheid oproept. Om niet bij dat oude te blijven, maar om te zien waar de wijsheid naartoe wijst. Nou, en dan staat er toen de Heer dat deed. Toen was ik als wijsheid een voedsteling bij hem. De Naardense vertaling vertaald met een troetelkind. Want de wijsheid was geboren, staat er. En vervolgens groeit die wijsheid als het ware op. De wijsheid werkt als het ware uit. De wijsheid werkt uit in het werk dat de Heer deed. Maar zij was geboren voordat hij aan die weg begon. Voordat de Heer aan die weg begon van die zeven dagen. Maar waarom speelde zij in voor zijn aangezicht? Waarom vermaakte zij zich? Want spelen en vermaken, dat is allemaal hetzelfde. Waarom was zij verblijd? Omdat het niet over het oude gaat, maar over het nieuwe. God zag waar hij mee bezig was en God vermaakte zich. Hij zag op iets beters en zo zag de Heer Jezus Christus ook niet op het lijden, het sterven en het kruis, maar Hebreeën 12, hij zag op de heerlijkheid daarna. En zo werkt het ook in het groot. God ziet niet op het oude. Hij zegt, ik maak iets beters. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. En het is de vraag aan ons, in het bijzonder vandaag, onderwerpen wij ons daaraan? Onderwerpen wij ons aan zijn werken, aan zijn plannen, aan zijn woorden? En ook als gelovigen is het nog steeds de vraag, onderwerpen wij ons aan degene die nu inmiddels de wijsheid Gods is? Degene die nu als beeld van God gesteld is tot zoon van God, die nu ook in onze harten zijn geest heeft uitgestort, onderwerpen wij ons aan wie hij is en wat hij nog doet? Dat is de vraag. Nou, vers 32 dan. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Nou, laten wij als gelovigen zijn wegen bewaren. En voor ons is het heel makkelijk, want er staat gewoon letterlijk waar die weg naartoe leidt. Efeze 2 bijvoorbeeld. Wij hebben nu de vrijmoedigheid en de toegang om in te gaan. Toch? Daar wordt gesproken over een geestelijke tempel. Daar wordt gesproken over een Heer Jezus Christus waartoe wij zouden naderen. Of Hebreeën 4. Wij zouden nu naderen op die weg tot de troon der genade. Wij zouden tot Christus naderen nu. En we zouden zijn wegen bewaren. Of vers Hebreeën 10 vanaf vers 25. Wij zouden onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Toch? Niet hier. Nee, onze onderlinge bijeenkomst boven. Nadat wij ook op die verse en levende weg zijn gaan wandelen. Zouden wij ingaan in het binnenste heiligdom en naderen tot hem die tot ons wil spreken. Die ons zijn plannen wil bekendmaken. Die ons zijn verborgen wil bekend wil maken. Dat is Efeze 1 vers 9. En waar we dat doen? Ja, daar zijn wij enerzijds een levend heilig Gode welbehagelijk offer. En anderzijds worden wij dan bekwaam gemaakt om hem te dienen. En worden wij vervolgens ook verheerlijkt. Dat is zijn doel. Dat alles in hem ja en amen zou zijn. Opdat alles in hem heerlijkheid zou zijn. Nou, zullen we ons daar niet alleen in theorie aan onderwerpen, maar ook wanneer wij tegenaan lopen in ons leven. Je weet het vanzelf. De vader voedt zijn kinderen op. Je krijgt een opvoeding op maat. Uw opvoeding is anders dan mijn opvoeding. Gelukkig wel. Want we hebben allemaal andere lessen te leren. Maar laten we openstaan voor die wijsheid. Laten we die wijsheid toe in ons hart. Zullen we hem danken?